Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst op Palmzondag. Fijn dat u in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal dominee Hoogsteger uit Dussehank voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in ons hart en worden psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met de felicitatie vanuit de gemeente naar Arinus en Marielle van den Berg uit Kesteren. Ze werden verblijd met de geboorte van hun dochter Laura. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Weerklank, lied 153 en daarvan het eerste vers. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Weerklank 153, vers 1. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Van die God die trouw houdt van generatie op generatie en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u en jullie van God de Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen door nu te gaan zingen en luisteren naar de woorden van Psalm 38. Daarvan de versen 15 en 16. Want O trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Ja, ik zei, laat mij nooit bitter lijden, hen verblijden. En wat er verder volgt, in het 15e vers van Psalm 38. Gemeente, laat ons de Heere God bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn geest. Groot is uw trouw, o Heer. Elke dag is ze weer nieuw. En zo mogen we ook al in deze avonddienst opnieuw uw groot en uw heerlijke naam danken. Dat u die God bent, waarvan we beleden hebben dat u alle dingen gemaakt hebt, ook alle dingen onderhoudt, en van generatie op generatie zorg draagt. Een God die hoog in de hemel woont, en tegelijkertijd een God die zo dichtbij gekomen is, die onder ons is, bij ons is, die ons omringt met uw trouwe zorg. Een God die ook het vanavond zegt: ik ben erbij, dat is mijn naam. Ik zal er zijn. O God, wij danken en loven en prijzen u, dat u zo'n God bent, een God die hoog in de hemel woont, maar ons niet laat aanmodderen, maar die het vanavond zegt, ik neem u bij de hand, ik leid u. Mijn zoon, mijn dochter, jonge meisje, vader, moeder, man, vrouw, ik vraag je om jou, om uw hart. Dan bent u een God die spreekt, een God die verbinding zoekt met mensen, ook hier in Ochten. Wij danken en loven u daarvoor, Heere God, dat u zo dichtbij komt en dat in de stilte van uw huis, de stilte van onze huizen thuis, dat u er bent en wilt zijn. Heere, u weet ook hoe moeilijk het soms is voor ons om stil te worden en te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Waar wij soms van alle kanten geprikkeld worden, waar onze aandacht soms alle kanten opgaat. Heere, laat onze verwachting dan ook vanavond op u, van u zijn. En dat we werkelijk stil mogen worden. Dat het niet alleen een stille week een naam is, maar dat het ook een stille week voor ons wordt, waar we stil van verwondering in gedachten bij dat kruis van Golgotha mogen staan. Mogen zien wat het u gekost heeft. Dat u die weg gegaan bent. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar waar u het uitriep aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, opdat wij nooit verlaten zouden worden? Dat we dat ook in deze stille week die nu aangebroken is, mogen overdenken. Dat het zo een voorbereiding mag zijn, een voorbereiding op het heiligavondmaal, maar ook een voorbereiding op uw terugkomst. Op uw wederkomst. Heere, wilt u zo vanavond ons aanzien? Wilt u onze harten in beslag nemen? Dat we werkelijk mogen luisteren naar die roepstem van u. Dat we niet onze eigen weg gaan, maar maak ons aandachtig op dat we u mogen volgen. Ons thuis mogen voelen bij uw geheim. Heere, leer ons dat geheim ontdekken. Wij bidden u, Heere God, of u ons vol van u wilt maken. Hier in de kerk, maar ook met hen die thuis met ons verbonden zijn, geef ons een rijke en een gezegende dienst tot eer van uw grote en uw heerlijke naam. Zegen ons in het verkondigen, in het luisteren, in het zingen, in het geven van onze gaven, ja, in alles dat het mag zijn tot eer van uw naam. Dat bidden wij u. Om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van God vanavond in het evangelie naar het beschrijven van Marcus. En we lezen dan Marcus 14, daarvan het 53ste vers tot en met vers 65. Marcus 14, vanaf vers 53. En dan lezen we het woord van God. En zij leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een valse getuigenis tegen hem af en zeiden: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en 3 dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hoogpriester die in het midden opstond vroeg Jezus: antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoogpriester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei: ik ben. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoogpriester zijn kleren en zei: waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Tot zover de lezing van het woord van God. En zalig bent u en jij als u dat woord van God hoort en dat ook bewaart in u en jouw hart en het ook doet in uw en jouw leven. We gaan met Gods hulp vanavond nadenken over dit gedeelte en dan met name het vers 63, waar staat: toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: waar hebben wij nog getuigen voor nodig? Hoge priester tegenover hoge priester. Daar zullen we ook vanavond bij stilstaan. We gaan eerst als inleiding op de verkondiging nog zingen. Psalm 109. En daarvan de versen 2 en 4. Ze omringden mij met boze woorden, die mij als priemend hart doorboorden. En dan het vierde vers: verklaar hem schuldig in het gericht. Verdrijf hem van uw aangezicht. Het is alsof in vers 2 Jezus aan het woord is en vers 4 Caiaphas aan het woord is. Psalm 109, vers 2 en vers 4. Het is best een onbekende wijs, maar ik vertrouw erop dat onze zangers dat best wel kunnen. Gemeente, na het amen van de verkondiging zullen we zonder verdere aankondiging Psalm 110 zingen en beluisteren. Psalm 110, daarvan eerst het vierde vers en dan het tweede vers. U heeft de Heer wie nooit berouw gezworen, heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. En wat er verder volgt in de versen 4 en 2 van Psalm 110, na het amen van de verkondiging. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, u heeft vast wel het een en ander meegekregen van de laatste weken van het bekende Marengo-proces. Een bijzonder bekend rechtsproces wat er plaatsvindt, een van de meest gezochte criminelen. Waar het rechtsproces nu weer begonnen is en met de grootste zorgvuldigheid wordt zo'n rechtsproces voorbereid. Allerlei getuigen die er maar kunnen zijn, allerlei onderdelen worden bij elkaar gezocht en ja, met de grootste zorgvuldigheid zal zo'n proces gevoerd worden. Nou, als we dit gedeelte lezen, dan horen we iets heel anders. Gethsemane ligt achter ons. De arrestatie van Jezus is gelukt. Joodse leiders willen nu doorgaan. Nu ze eindelijk Jezus gevangen genomen hebben, willen ze het proces rond Jezus zo snel mogelijk laten afhandelen en beginnen ze direct met het verhoor. Ook al is het midden in de nacht en officieel mocht het Joodse Sanhedrin op dit tijdstip helemaal niet bij elkaar komen. En toch zijn ze er allemaal. 71 mannen bij elkaar in het hoge priesterlijk paleis. En snel beginnen ze aan het proces. En als je u meegelezen hebt, dan moet je daar goed op letten, want kennelijk staat het oordeel al vast. Deze rechtszaak is eigenlijk dus niet alleen onwettig qua tijdstip, maar ook wat het hele proces betreft. Een omgekeerde weg. Het heeft de schijn van eerlijk recht, maar eigenlijk staat het oordeel al lang vast, voordat het begonnen is. Hij die Jezus moet hangen. Er moet alleen nog een aanklacht bij bedacht worden. Hogepriester Caiaphas opent de zitting. Wie heeft er iets tegen deze Jezus van Nazareth? Gemeente, dan gebeurt er iets heel aparts. Het lukt niet om de aanklacht rond te krijgen. Nee, er is genoeg kritiek tegen hem. Maar we lezen dan in vers 56 dat er vele getuigen zijn. Maar de een zegt dit, de ander zegt dat. En geen enkele aanklacht vinden ze die door twee of meerdere getuigen gedragen wordt. Hun getuigenissen zijn niet eensluidend. En dat was een vereiste voor het Joodse recht. Dat moesten minste twee aanklagers hebben. Twee getuigen die dan precies hetzelfde inbrachten. Maar ze zijn er niet. Oh ja, er zijn er wel twee die een beetje ongeveer hetzelfde zeggen. Ze gaan aan de haal met een uitspraak van de Heer Jezus over het opbouwen van de tempel. En waar de Heer Jezus dat uitspraak over gedaan heeft, dat het in 3 dagen opgebouwd en afgebroken zal worden. Maar zij vatten dit heel letterlijk op. En ook dat is uiteindelijk geen halsmisdrijf. En trouwens, die twee getuigen, lees het, zijn ook het ook eigenlijk niet helemaal met elkaar eens. En zo is er gewoon geen enkele aanklacht die 2 of 3 getuigen samen dragen. In de vers 59 lees je dan nog eens een keer, zo was ook hun getuigenis niet eensluidend. En gemeente, lees over die conclusie niet te snel overheen. Want het is nogal wat daarmee gezegd wordt. Hier moeten dus de tegenstanders van Jezus tegen wil en dank in de onschuld van Jezus onderstrepen. Hier moet eigenlijk het hoogste gerechtshof erkennen. Ja, we gaan hem wel als misdadiger veroordelen, maar hij is het niet. En besef dat steeds ook weer goed. Ook in deze lijdensweek. In deze stille week. Deze voorbereidingsweek voor u. Als het gaat naar Goede Vrijdag. En we in gedachten daarbij dat kruis staan. Waar schuldigen werden veroordeeld. Jawel, maar Jezus is het dus niet. Er is geen enkele aanklacht. Geen enkele schuld. En later zal Pilatus dat nog eens een keer onderstrepen. Ik vind geen schuld in deze mens. Gemeente, vindt u dat eigenlijk niet ten diepste ongelooflijk heerlijk, bevrijdend om dat te horen, om dat te lezen? Hoe verwerpelijk dit hele rechtsproces ook is. Eigenlijk is dit een parel tussen al die donkere bladzijden. Namelijk, hij heeft geen schuld. Volgende week, als het avondmaal is en hij u nodigt, dan zit u niet bij een schuldige, bij iemand die dat alles gedaan heeft en die eigenlijk niet te vertrouwen is, maar u zit bij hem aan de tafel, genodigd. Bij een volmaakte, iemand die zonder gebrek is, die rein, die puur, die volmaakt is, zoals God ook volmaakt is. Maar gemeente, deze onschuld brengt Caiaphas wel in een lastig parket. Want als er dan geen beschuldiging is, hoe moeten ze dan die Jezus toch gaan veroordelen? Ja, dat kan heel moeilijk. En Caiaphas beseft dat ook wel. Maar wat moet hij dan als niemand zijn stem verheft? Ja, dan betekent dat deze rechtszaak in een impasse komt. Dat deze rechtszaak vastloopt. Hoe kan hij in vredesnaam ervoor zorgen dat het toch nog vlot getrokken wordt? En vertwijfeld staat hij op een gegeven moment op. En loopt dan naar Jezus toe. En woedend gooit hij in één keer die vraag eruit: bent u de Messias, de Zoon van God? En dan draait Caiaphas er dus niet meer omheen, maar benoemt klip en klaar het punt waar het nu eigenlijk om gaat. Wie zegt u dat u bent? En ik denk dat Caiaphas eigenlijk een antwoord helemaal niet verwacht had. Want tot dusver, gemeente, had Jezus gezwegen. En ook nu zou hij Jezus wel zwijgen. Want deze rabbi, die kende de wet. Hij wist ook hoe dat zo'n proces werkte. En als hij nu bleef zwijgen, dan zou er dus geen enkele aanklacht tegen hem zijn. En zou hij als een vrij man het Sanhedrin kunnen verlaten? Maar dan gebeurt het. Op dit moment zwijgt Jezus niet langer. Nu zijn aanklagers eigenlijk op een doodspoor gekomen zijn en eigenlijk geen aanklacht tegen hem kunnen vinden, dan draagt Jezus zelf zijn aanklacht aan. Omdat zij hem niet kunnen veroordelen, veroordeelt Jezus zich als het ware zelf. Hij bevestigt zijn godheid. En hij weet daar van tevoren dat het hof dat als een godslastering zal ervaren. En door die woorden levert Jezus zich dus zelf uit. Gemeente, het is belangrijk om dat te beseffen. In een tijd waarin weer allerlei filmen verschijnen en in een tijd waarin de passion er weer is en waarin Jezus soms ook hoe goed bedoeld of soms ook als een martelaar wordt beschouwd. Iemand die dan omwille van zijn geloofsovertuiging wordt gevangen en gemarteld, vermoord. En dat is, u kent die beelden misschien wel van die mensen die in die oranje overhals, die dan gelinst worden door tegenstanders vanwege hun geloof. Maar het is zo totaal anders. Jezus, gemeente, jongeren, Jezus is niet zielig. Zoals martelaar aan wie dit misschien overkomt. Nee, want het overkomt Jezus niet. We zien hier dat hij heel duidelijk ook in deze rechtszaal de regie in eigen handen houdt. En dat lijkt ongelooflijk, toch? Voor iemand die geboeid voor een rechter staat. Hij, onschuldig. Hij zelf bepaalt of hij veroordeeld wordt. En het is dus precies zoals we het ook zingen in dat lied. Hij heeft zijn leven afgelegd. Nee, het is niet afgenomen. Heel bewust legt Jezus zelf zijn leven af. Door juist dit, op dit kritieke moment, te spreken. En te zeggen, ik ben. De godsnaam te noemen dus. En gemeente, dan volgt vers 63. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren. Zijn mooi priesterlijk gewaad. Dat toonbeeld van heel zijn waardigheid. Scheurt hij in stukken. En dat gebaar, dat was in Israël het teken van verdriet. Van rouw. Dan scheurde men de kleren. Je kunt het eigenlijk in heel het Oude Testament en ook in het Nieuw Testament, talloze keren kom je dat tegen. Dat mensen dat in, volgens Oosters gebruik, hun kleren scheurden. Bij persoonlijk verdriet, maar ook als volk, bij geestelijk verdriet. Een Job die dat doet. Een koning Hiskia die zijn kleren scheurt. En Paulus en Barnabas die hun kleren scheuren. Als de inwoners van Lystra bijvoorbeeld hun als goden willen aanbidden. En elke keer zie je bij verdriet en rouw, dan scheurt men zijn kleren. Nee, dat betekent niet dat men zo'n kleed dan helemaal uit elkaar scheurt, zodat je het nooit meer kan gebruiken. Nee, meestal werd dan vanaf de bovennaad een heel klein stukje kapot gescheurd. Zodat die bovenkant van de borst ontbloot werd. En men scheurde dat altijd langs de naad. Zodat die scheur ook later weer dichtgenaaid kon worden. En volgens dat Oosters gebruikgemeente handelt nu ook Caiaphas op het woord van Jezus, dat hij het zegt, ik ben het, ik ben de Messias, scheurt hij zijn kleed. Oh, wat vindt hij dat erg? Wat grijpt hem dat aan? Zou het? Zou het werkelijk? Ik geloof er allemaal niets van. Hier is Caiaphas, de hoge priester, een ongelooflijk goede toneelspeler. Het is één grote komedie. En dramatisch zet hij het aan. Met grote gebaren. En doet of hij helemaal door verdriet verscheurd wordt. Maar gemeente, inwendig is Caiaphas ongelooflijk blij. Waar zijn rechtszaak bijna verloren was, is juist door deze uitspraak van Jezus van Nazareth de rechtsvraag die in een impasse dreigde te komen, eruit. Nee, Caiaphas is helemaal niet ontsteld, maar juist opgelucht. En je merkt het ook. Je merkt het ook, jongelui, als je dat meeleest. Want waar legt hij als eerste de vinger bij? Niet bij dat Jezus zegt dat hij de Zoon van God is. Nee, als eerste noemt hij dat ze eruit zijn. Dat ze geen getuigen meer nodig hebben. Dat hij eigenlijk blij en opgelucht is. Caiaphas is een acteur. Hij staat acteren voor het Sanhedrin. Met veel gevoel voor dramatiek. En nu kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, maar waarom besteden we dan zoveel aandacht eraan? Waarom moet je dan vanavond hierbij stilstaan bij zo'n poppenkast? Nou ja, ik denk dat het niet voor niets is dat zowel Matthäus als Marcus ons die details vertellen. Want we zijn er geneigd om er zo overheen te lezen. Wat hier gebeurt. We hadden het zojuist over het gebruik van het scheuren van de kleren. In het Midden-Oosten een heel bekend gebruik. En dat vind je eigenlijk door de hele Bijbel, zo zagen. Maar gemeente, er is in Israël één man die zijn kleren niet mocht scheuren. Er is in Israël één man die nooit aan rouwbeklag mocht doen. Weet je wie dat is? Dat was de hoge priester. God had namelijk in zijn wet, en u kunt dat terugvinden in Leviticus 21, het 10e vers, God had daar in de wet van Mozes nadrukkelijk verboden dat een hoge priester zijn kleren vanwege het verdriet zou scheuren. We lezen dat die hoge priester, over wie de zalf is uitgegoten en gewijd is om de priesterkleding aan te trekken, dat zo iemand zijn hoofdhaar niet los mag laten hangen, dat was ook zo'n gebruik, en dat die zijn priesterkleding niet mocht scheuren. En omdat dat zo nadrukkelijk verboden was, moest de priesterkleding ook zo gemaakt worden dat die nooit kon scheuren. We lezen dat, ik wil niet zo heel lang bij stilstaan, maar als je dan nagaat hoe die priesterkleding gemaakt was, allereerst droeg hij een onderkleed van fijn wit linnen en die lijfrok was van boven tot onder uit één stuk geweven. Daar zat dus geen enkele naad in. En daaroverheen droeg de hoogpriester een hemelsblauw opperkleed. En daarvan had God bevolen dat het van boven een ronde hals moest hebben, zodat ook het per ongeluk scheuren eigenlijk werd voorkomen. En nu denk je misschien, ja, maar dat is wel heel erg detailistisch. Is dat wel nodig? Ja, dat is zo. Maar het is niet voor niets dat je in de wet van Mozes tot twee keer toe dat heel zwaar aangerekend wordt en aangehaald wordt in Exodus 28 en Exodus 39 nog een keer. Dat absoluut voor een hoge priester dus verboden was. Kennelijk tilt God er dus heel zwaar aan. Een hoge priester mag nooit zijn kleed scheuren. En je leest in de Bijbel, ook in Leviticus, en Leviticus 10, een aangrijpend verhaal waarin dit verbod ook heel plotseling concreet wordt. Leviticus 10 lezen we dat twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, op een gegeven moment een onbezonnen bui hadden en ook wel eens voor priester wilden spelen. En met vuur de tempel waren, de tabernakel toen nog ingegaan waren. En dan lezen we dat God hen onmiddellijk straft, zodat ze ter plekke stierven. Je kunt je voorstellen wat een ontzetting, wat een verslagenheid er was onder het volk. Maar weet u wat God op dat moment dan zegt tegen vader Aaron, de hoge priester? Aaron, laat het volk jouw jongens maar bewenen, maar jij mag je haar niet laten loshangen. Jij mag je kleren niet scheuren. Want als je dat wel doet, dan zal je sterven. Bijna niet voor te stellen, hè? Wat dat voor Aaron als vader betekende. Hij mocht dus niet eens rouwen over zijn eigen zonen. Hij mocht die lichamen niet eens aanraken, omdat hij hoge priester was in de naam van God. Zo zwaar tilde dus God daaraan. Maar waarom dan eigenlijk? Waarom mocht die hoge priester dan zijn kleren niet scheuren? Een gemeente, omdat die kleren eigenlijk ook een goddelijke boodschap uitstraalden. Dat prachtige, dat mooie witte onderkleed, uit één stuk geweven, het stond symbool voor de mens, zoals God die oorspronkelijk had bedoeld. Zoals God hem geroepen had, gemaakt had, een mens uit één stuk. Levend voor hem, wit als sneeuw, heilig, rein en zuiver. Nou, wie is er vanavond hier in Ochten die het kan zeggen, ja, dat lijkt op mijn leven? Nee, niemand denk ik. Ik weet wel zeker. Ons leven is juist zo vaak gebroken. Is juist zo vaak vermengd en bezoedeld. En ons leven, dat van u en van jou en van mij, dat ziet er zo vaak uit als een soort lappendeken. Met allerlei verschillende stukjes. Natuurlijk, een stukje geloof. Maar er is soms ook een stukje oud zonde. Een stukje oud heidendom. Een stukje wereldgelijkvormigheid. Een echte lappendeken. En dan heilig, wit, uit één stuk. Ja, als dat een voorwaarde zou zijn, volgende week, om hier aan de tafel te komen, dan zou er niemand kunnen komen. Tenzij wij bedekt worden door de genade van God en worden overkleed door de heerlijkheid vanuit de hemel. En als dat gebeurt, gemeente, ja, dan ziet God niet die lappendeken van u en jou en mij, maar dan ziet hij zijn eigen hemelsblauwe liefde. Hij neemt ons aan als geheiligde kinderen van hem, gereinigd door zijn bloed. Gemeente, zo belichaamde die hoge priester alleen al door zijn kleding dus de verzoening van de Heere God. Hij straalde dat door zijn kleed uit. Die genade van God die ons bedekt en ons herstelt. Daarom mocht die hoogpriester ook eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnengaan. Om dat offerbloed te sprengen. Op het verzoendeksel. Om daarmee Gods genade te verkrijgen en zijn oordeel af te wenden. Daarom, gemeente, mocht die hoogpriester vanuit die heerlijke nabijheid van God vervolgens weer naar buiten gaan om dat volk te zegenen met de zegen van God. En uit te spreken dat alle zonden vergeven zijn omdat de Heere God barmhartig is. En zo mocht hij doorgeven wat zijn kleding eigenlijk al uitstraalde. Namelijk dat God ons vanuit de hemel nabij komt. En een nieuwe toekomst voor ons opent. Dat laat hij zien, ook aan het avondmaal, waardoor hij ons blijdschap geeft, hoop geeft. Dat is de kern van het hoge priesterambt. En als getuige van die aanwezigheid van God, mocht hij hoop verkondigen. U weet misschien nog wel die stickers vroeger van de EO, er is hoop. Dat is eigenlijk die boodschap. Wat steeds weer uitstraalde van zo'n hoge priester. Jazeker. Want waar de hemel open gaat en Gods genade mensen bedekt en nabij is, daar is redding. Daar is heil, daar is toekomst, daar is hoop. Gemeente, daarom mocht die hoge priester die middelaar tussen God en mens. Daarom mocht hij zijn kleren dus nooit scheuren. Want hij, die vertegenwoordiger van de hoop van God, hij mocht nooit die wanhoop communiceren, onder geen enkele omstandigheid, geen enkele gelegenheid. Zelfs als hem dus persoonlijk verdriet betrof. Zelfs wanneer het land getroffen werd door rampen. Hij, die hoge priester dus, hij mocht niet in zak en as zitten. Want dan zou het juist lijken alsof er in het leven toch problemen zijn waarvoor God zelfs geen oplossing meer weet. Alsof er situaties zijn waarvoor God zelfs geen redding meer kan geven. En zo is het nooit, gemeente, ook in 2021 niet. De alwetende God wordt niet verrast. En voor de Almachtige is er geen probleem dat hij niet kan overwinnen. Zijn genadige liefde kan elke situatie de baas. Ook een wereldwijde pandemie. En daarom hoef je als gelovige ook hier in ochtend nooit te wanhopen. Nee, niet, dat is niet een simpele constatering, alsof er dan altijd maar roze geur en maneschijn is. Want natuurlijk kun je dan tegelijkertijd verschrikkelijk verdrietig zijn. Je kunt enorm gekwetst zijn, diep teleurgesteld zijn en in een week van voorbereiding totaal ondersteboven gehaald worden. Die emoties zien we bij de Heer Jezus ook, in alle omstandigheden. Maar gemeente, wanhopig, dat hoef je in het geloof nooit te zijn. Want God regeert. En Hij bestuurt ons leven. Hij bestuurt jouw leven. Hoe het ook gaat. Of je soms misschien geen enkel uitzicht meer ziet. Hij is er. En daarom past een hoge priester geen dramatiek, geen toneelspel. Alsof er dan toch iets gebeurt waarvoor God zelfs niet geen uitweg meer ziet. Gemeente, God blijft juist trouw. En daarom mag er ook geen breuk komen in dat hemelsblauw dat zijn trouwe verzoening symboliseert. Daarom mag er geen enkele breuk komen in dat reine wit wat zijn heiligheid symboliseert. Nee, Gods liefdevolle boodschap mag nooit, ook in 2021 niet, mag nooit ontmanteld worden. Die hoge priester moet blijvend getuigen van de hoop die in hem is. Gemeente, begrijp je nu waarom de Heer er zo zwaar aan tilt? Aaron, als jij je kleren scheurt, dan zul je de dood sterven. Want je bent gewijd. Ik ben de Heere. Dan gaan we nu even terug naar die rechtszaal, naar Caiaphas. Misschien heb je er altijd overheen gelezen over dit kleine zinnetje. Als iets onbetekenends. Ach ja, dat gebeurde zoveel in Israël. Mensen scheurden hun kleren. Maar als je nu deze achtergrond gehoord hebt, dan ga je toch wel anders lezen. Wat een opzienbarend feit wordt hier verteld. En ik kan me zo voorstellen dat de rest van het Sanhedrin doodstil in die zaal zat toen ze dat zagen. Notabene een hoge priester die zijn kleren scheurt. Dat wat hij van God ontving, dat hemelsblauwe, dat reine wit, dat scheurt hij kapot. Dat mag helemaal niet van God. Deze man die zijn mond vol heeft van godslastering. Hij doet zelf aan godslastering. Dit gedrag is een hoge priester onwaardig. Deze man heeft zijn ambt verspeeld. Er gebeurt hier veel meer dan dat wij voor ogen zien. Wat hier onuitgesproken gebeurt, is eigenlijk niets anders dan een hoge priester wissel. Aaron zal sterven als hij zijn kleren zal scheuren, hebben we gehoord. Daarom zou het hoge priester van hem afgenomen worden, als hij dat zou doen. En dat datzelfde geldt nu ook voor Caiaphas. Nee, God heeft hem niet op dat moment laten sterven. Hij zou nog 3 jaar hoge priester zijn. Maar geestelijk gezien, gemeente, heeft hij zich op dat moment van God afgescheurd. Heeft hij zijn ambt verloren. We hebben zojuist gehoord in Psalm 109, waar het gezongen werd. Verklaar hem schuldig in het gericht. Verdrijf hem van voor uw aangezicht. Hij heeft zich tegen God verbonden. Een ander neem zijn ambt en eer. Ja, maar wie is die ander dan? Wie moet het dan overnemen? Wie is dan die ander waarover Psalm 109 zingt? Ja, dat antwoord wordt gegeven, gemeente, in de volgende Psalm 110. Waar Psalm 109 het zegt, een ander neemt zijn ambt en eer, zegt Psalm 110, dat bent u, Heere. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Ik heb aan u het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Gemeente, dat is wat hier gebeurt. Een wissel van hoge priester. Ja, nog meer zelfs. Wat hier gebeurt is het failliet van het oude priesterschap van Israël. Het failliet van het oude verbond. En het begin van het nieuwe verbond. Met het aantreden van die nieuwe hoge priester, Jezus Christus. Maar waar zie je dan aan dat hij de echte hoge priester is? Jezus. Luister maar, als hij straks, gemeente, bij dat kruis aankomt en daar ontkleed wordt, dan vertelt de evangelist Johannes een heel bijzonder detail. Johannes 19. Nadat de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren, scheurden die in 4 porties en ze namen ook het onderkleed. En dat onderkleed nu was zonder naad, van boven af als 1 geheel geweven. En dan lezen we dat die soldaten tegen elkaar zeiden, laten we dat niet scheuren. Voel je wat dat betekent? De Heer Jezus die blijkt dus een onderkleed te dragen, geheel rein en zuiver, heilig. Uit 1 stuk. Opvallend, hè? Alleen priesters droegen zo'n onderkleed. En nu openbaart Jezus Christus zich daarin. De strijd met Caiaphas voorbij. Hoge priester tegen hoge priester. Maar Caiaphas, gemeente, hij faalde. En Jezus, hij blijkt de hoge priester te zijn. En dat is wat hier alles eigenlijk zegt. Dat is onze hoop. Hij is onze hoop. Hij is de toegang tot de Vader. Als hij volgende week u en jou nodigt. Hij is die enige verzoener van al onze zonden. Hij is het die dat verbond volgende week aanreikt. Dan hoef je niet langer bij een Caiaphas. Dan hoef je niet langer bij wat voor mens, wat voor bijzonder mens ook in deze wereld terecht te gaan. Wat voor middel ook. Nee, hij, Jezus Christus, hij is het. Voor nu en altijd. Mijn hoge priester tot een eeuwigheid. We horen daarover de Hebreeënbrief ook jubelen. Die gaat er ook over. Zo'n hoge priester hadden we nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet. Elke hoge priester, zegt Hebreeën, wordt aangesteld om offers te offeren. Maar dat gaf slechts tijdelijk verzoening. Maar, zegt Hebreeën 5, Toen is Jezus verschenen. Niet met het bloed van bokken. Gemeente, met zijn eigen bloed. Met zijn leven. Verzoening teweeggebracht. Hij trok dat priesterkleed uit. Hij trok die lappendeken van u en van jou aan. Dat boetekleed. En de Heer heeft onze ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Dat is nu dat wonderlijke geheim van die plaatsvervanging. Waardoor u, met uw vieze plunje, waardoor u bij hem terecht kan. En volgende week genodigd wordt. Ik heb het alles volbracht. Ik, de reine, de heilige. Hij neemt mijn lappendeken van strafbladen op zich. Hij protesteert niet tegen deze wonderlijke ruil. Nee, hij heeft zichzelf als een lam naar de slagbank geleid. En we zagen het, hij gaf zichzelf erover, voorover. Hij legde die beklagers, nota bene, de veroordeling in de mond. Hij sprak, omdat hij toen niet meer langer kon zwijgen. Hij sprak omdat hij van u en van jou zo houdt. Omdat hij u en jou ook volgende week wil overkleden met dat genadeblauw. Omdat hij u en jou volgende week van binnen ook wil vernieuwen met geheiligd wit. Omdat hij een nieuwe toekomst voor jou wil openen. Voor die liefde graag zijn leven geeft. Gemeente, zo'n hoge priester hadden u en jij en ik en hebben u en jij en ik nodig. Heilig, schuldig, onschuldig en onbesmet. En als we hem nou vanavond hier zien, wat moeten we dan nog zeggen als u volgende week hier aan het avondmaal ziet nodigen? Het gebroken brood, die vergoten wijn, zijn lichaam, zijn bloed. Hij staat er met een gescheurd hart. Dat is lijden voor hem. Omdat die hoge priester zijn kleren scheurt en eigenlijk hem niet erkent als de Messias. Gemeente, hebt u en heb jij in je eigen hart die hoge priesterwissel al gemaakt? Namelijk dat je niet meer vertrouwt op je eigen inbreng en op je eigen kunnen en op je eigen dingen die je op je eigen wijze nog wel eens aanpakt. Maar dat je vertrouwt op hem. En neem die vraag maar mee in de voorbereidingsweek. Heb ik in mijn hart die hoge priesterwissel al gemaakt? Waar kun je dat dan merken dan? Aan de vrede in je hart. Maar ook hieraan, dat je dus niet meer hoeft te vallen in die valkuil van een Caiaphas. Wat betekent dat? Je hoeft niet meer te wanhopen en in wanhoop uw of jouw kleren te gaan scheuren. Dan kunnen er verschrikkelijke dingen in je leven gebeuren. Dan kunnen ongelofelijke teleurstellingen ook in een voorbereidingsweek of in een stille week gebeuren. Maar dankzij het offer van ons Heer Jezus Christus mag u, mag jij met jouw verscheurd hart komen bij hem volgende week. Bij die troon van zijn genade. En mag je altijd nieuwe moed krijgen. Dat geldt heel concreet. Jongelui, ook in jullie omstandigheden waar het ook nu in deze tijd zo lastig en zo ongelooflijk moeilijk kan zijn. Kom bij hem en vind rust. Ouderen, ouders, wie je ook bent. Je geloof hoeft zich niet te verharden door teleurstellingen in je leven. Je hoeft niet gebukt te gaan onder zelfverwijt en het avondmaal dan maar te mijden. Nee, vrees niet. We hebben een nieuwe hoge priester uit de hemel die neergedaald is en verzoend en vernieuwd. Scheur je kleren dan niet, maar kijk in die voorbereidingsweek, in deze stille week, naar Jezus, onze voorspraak in de hemel, en gedenk en geloof. Er is hoop. Amen. Gemeente, laten we nu ter voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal, als de Heer God het wil, volgende week, of aanstaande vrijdagavond, laten we nu het formulier om het Heilige Avondmaal te vieren, het eerste gedeelte, met elkaar lezen. En daarna zingen we het weerklanklied 144, het eerste vers. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft, Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Zodan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar de mens beproeve zichzelf en eet zo van het brood en drink van de drinkbeker, want wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel niet onderscheidende het lichaam van de Heer. Opdat wij nu tot onze hulp en onze troost het avondmaal van de Heer mogen houden, is voor alles nodig dat wij onszelf vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Jezus Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 onderdelen. Ten eerste, laat een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. In de tweede plaats, laat een ieder zijn of haar hart onderzoeken of hij of zij die betrouwbare belofte van God gelooft dat hem of haar al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat die volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats, laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij of zij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige taalgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heer te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft allen, alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die ook in haat en nijd tegen hun naaste leven of legvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, allen die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar gemeente, dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof dan niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. En wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er ook niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij wel behoren te doen. Maar dagelijks nog die strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof. En onze verderfelijke begeerten. Maar ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, zullen we de Heere God gaan danken en ook voor met elkaar bidden. O Heere onze God, u bent het. U bent niet alleen die beloofde koning uit het geslacht van David. U bent ook niet alleen die beloofde profeet die Gods woorden sprak en spreekt. Maar u bent ook die beloofde hoge priester die ons werkelijk verzoent voor eens en voor altijd. Heere, we prijzen en loven en maken uw naam groot, dat we dit ook mogen horen en mogen zien. Dat wij u zien in uw glorie, dat wij u zien in uw lijden, wat u voor ons gedaan heeft. U offert zichzelf bewust voor ons. Heere, geef dat die boodschap ons ook bewust meeneemt in deze week van voorbereiding. In deze stille week, dat we die boodschap, die misschien al zo bekend klinkt, dat dat voor ons opnieuw weer het ongedachte evangelie, boodschap van genade is, dat ons werkelijk stil doet worden, dat ons werkelijk sprakeloos doet aanbidden en wakker, zo die hoop, Heere, in ons, met al dat onuitsprekelijke wat daar het gevolg van is. Namelijk bevrijding, vreugde en die ongelooflijke liefde tot u. Heere, zegen zo zelf uw woord, het evangelie van de genade. Geef dat we daar ook volgende week steeds iets van mogen proeven. aanstaande vrijdag, als u ons nodig en trekt, als daar dat gebroken brood, die vergoten wijn zichtbaar is, dat we daar in uw onbegrijpelijke zondaarsliefde mogen aanschouwen dat u uw hoge priesterkleed aflegde. Dat u dat boetekleed van ons, die lappendeken, die zo verdeeld en zo verscheurd is, op u nam. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had zou moeten sterven. Heere, zegen zo ons. Versterk ons in dat geloof. Voed ons met goede moed, dat wij geloven mogen in uw heil. Voor nu en voor die eeuwigheid. Heere, zegen zo ons in deze week van voorbereiding. Als er nagedacht mag worden over onszelf, maar vooral in deze week over u. Geef dat onze voorbereidingsweek zo gestempeld mag worden dat wij focussen op u, die gekomen hoge priester. Zegen zo ons in die stille week dat we werkelijk stil mogen worden. Geef dat we uw lijden recht mogen leren betrachten, ons ook mogen bezinnen op wie u bent en wat u doet. Heere, we bidden zo voor en met elkaar. We bidden voor uw kerk, zo verscheurd en zo verdeeld. Waar conflicten gemaakt worden, waar de wereld er schande over spreekt. O God, betoon uw genade. En geef dat we zo, met alle schuld, met alle tekorten, bij u mogen komen. Dan is er hoop. Dan is er werkelijk toekomst. We bidden u, Heere, voor uw gemeente ook hier in Ochten. Uw wijngaard, uw kudde. Heere, zegen hen. Stel hen tot een zegen in Ochten en waar ook zij gesteld worden. Dat ze werkelijk zout en licht mogen zijn. We bidden zo, Heere God, dat het avondmaal ons daartoe ook weer mag aansporen. Ons mag bemoedigen. Ook die onderlinge band en eenheid daarin weer gevoed en gesterkt en versterkt mag worden. Spreek ons dan aan, Heere God, met die naam van onze Heer Jezus Christus. U, de koning, de profeet, onze hoge priester, waardoor die geopende toegang er is en waardoor u het komende week ook zegt: ik ben er, kom dan. Want alle dingen zijn gereed, Heere God. Geef dat ons mag aansporen om u te volgen, om u groot te maken. Niet, Heere, dat wij het alles gedaan hebben, maar u hebt het alles volbracht. U, o Heere Jezus Christus, die gisteren en vandaag en tot een eeuwigheid dezelfde is. U zij alle eer en alle glorie. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan ons geloof belijden met de woorden, de 12 artikelen. En daarna zingen we aansluitend onze slotzang, Psalm 118, daarvan het tweede vers. Psalm 118 vers 2, laat Aarons huis Gods goedheid loven en zeggen: roemt Gods majesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt een eeuwigheid. En wat er verder volgt in Psalm 118 vers 2, nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder van u en jullie belijden met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, en de derde dag weer is opgestaan van de doden, die opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bewaar de woorden van God in uw en jouw hart. Draag zijn zegen met u en jou mee en ga daarheen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.